De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De economie hard raken door ongekende sanctiepakketten. De EU en de Verenigde Staten halen alles uit de kast om Rusland koest te krijgen. Maar de grote vraag is, realiseren we hiermee wat we willen? Is Poetin überhaupt onder de indruk? Of kan een en ander ook averechts uitpakken, bijvoorbeeld dat wij zelf in een recessie belanden? Dat ga ik deze week vragen aan 5 kopstukken in BNR's Big Five van de oorlogseconomie. En ik ga deze week aftrappen met niemand minder dan Rob de Wijk. Natuurlijk een heel vertrouwde stem hier op deze zender. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen. Oprichter van het HCSS, de Hague Center for Strategic Studies. Maar natuurlijk ook van de podcast Boekenstein in de Wijk. Rob, fijn dat je weer ook in deze show bij ons bent. Super. Ik ga het natuurlijk zo meteen met je hebben over hoe effectief economische sancties zijn, want ik weet dat je daar kritisch over bent. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, het thema is oorlogseconomie. Is er al sprake van een oorlogseconomie?
Nou, nee, niet hier. In ieder geval niet in de westerse wereld. In Rusland begint het er aardig op te lijken, maar niet hier. Als je gewoon kijkt naar wat dit economisch gaat kosten voor het Westen, dan is het 1,7%. Mogelijkerwijs dat we zouden kunnen inleveren, dan kan je niet spreken van een oorlogseconomie. Maar in Rusland loopt het nu al naar de 10% op. En dan wordt het wel heel vervelend. En bovendien moeten ze natuurlijk zorgen dat die hele oorlogsmachine in Oekraïne aan de praat blijft. En dat betekent dus grote investeringen. Ongeveer 1 tot 1,5 miljard per dag kost dat, als het goed is. Ja, en dat heeft wel enorme consequenties, hoor.
Ja, dus dat gaat een enorme impact hebben. Ja. Ook over hoe lang eigenlijk Poetin de zaken kan volhouden. Je zegt, voor ons valt het mee. En misschien voor de rest van de wereld ook?
Nee, voor de rest van de wereld denk ik juist niet. Want Oekraïne en Rusland zijn hele grote bijvoorbeeld exporteurs van graan. We weten dat in 2010 de Arabische opstanden, waarvan iedereen altijd maar dacht dat die mensen hunkerden naar vrijheid en democratie. Ja, dat is misschien wel, dat geldt ook wel voor bepaalde groepen, maar ze hunkeren nog veel meer naar voedsel. Dat was de belangrijkste, de voedselprijzenstijgingen was de belangrijkste reden van de Arabische opstanden. En dat zou nu wel weer eens een keer kunnen krijgen. Bijvoorbeeld landen als Eritrea, die zijn compleet afhankelijk van de import uit die regio. En dat betekent dus gewoon dat de voedselprijzen stijgen nu al. Nou, voor ons is dat vervelend, maar wel draagbaar. Maar voor die landen is dat helemaal niet draagbaar. Dus die mensen komen weer in opstand als het een beetje tegen zit.
Dus eigenlijk wat er daar nu gebeurt, gaat als een economisch gezien, als een olievlek werken voor gebieden als Eritrea, met een hoop heftigheid, escalatie weer.
Ja, maar het geldt ook voor Kazachstan, hoor. Het geldt eigenlijk ook voor het hele noorden van Afrika, delen van het Midden-Oosten. Kijk, op het moment dat je van een paar dollar per dag moet rondzien te komen en de voedselprijzen die verdubbelen, dan heb je echt een probleem. Nou, dat is toen ook gebeurd. Dat kwam toen door de grote vraag die er was uit China, een enorme boom die daar plaatsvond. Dus daardoor stegen de prijzen op de wereldmarkten van alles, ook van de grondstoffen. Hè? Want realiseer je, je kan wel graan transporteren van Rusland naar, ik noem maar wat, naar Eritrea of naar Libië of naar Marokko of naar Egypte. Daar speelt dat ook voor. Maar het vervoer wordt ook steeds duurder omdat de energieprijzen omhoog gaan. Hè? Dus het telt allemaal dubbel op. Nou, dat is buitengewoon vervelend voor landen waar mensen grote delen van de bevolking een paar dollar per dag moeten rondkomen.
Ja, als je dan kijkt naar het Westen, waar wij natuurlijk ook onder vallen, gaan wij daar dan last van krijgen? Want je voelt toch een beetje aan deze hele oorlog dat we toch een beetje rustiger hè? Er was eerst heel veel commotie. We gaan toch een beetje wat rustiger achteraf.
Nou, je merkt het ook wel. Ik ben door mijn bank gegaan, dus er moest een nieuwe bank komen. En wij naar de winkel toe. En wat is de leeftijd? Ja, normaal gesproken is het zeg maar 10 weken. Maar dat loopt nu op naar het dubbele. Waarom? Staal komt uit Rusland. Het hout komt uit Polen. En het binnenwerk komt uit Oekraïne. Letterlijk. Nou, dat, voilà, daar heb je hem. En die bank wordt duurder. Omdat de grondstoffenprijzen omhoog schieten. Dus ja, wij werken dat ook. Maar goed, we zijn nog steeds het rijkste deel van de wereld. Dus uiteindelijk worden natuurlijk laag betaalde mensen... Of mensen met een uitkering worden hier natuurlijk hard getroffen. Maar het is nog steeds geen vergelijk met wat er gebeurt... met landen waar een deel van de bevolking echt in diepe armoede leeft. Dat zal hier ook grote problemen gaan opleveren.
Ja.
Er is nu enorme solidariteit. Maar ik kan je voorspellen dat dit niet al te lang moet duren. Want dan begint men hier natuurlijk ook te morren. Dan krijg je morren gemor over al die vluchtelingen die hier zijn gekomen. Van wanneer gaan die dan weer weg? En nou ja, je kent die discussies wel.
Ja, ja, dus dat zie je ook eigenlijk de lijn dat wij steeds wat meer achterover gaan hangen. Hè?
Dat gaat gewoon maar gebeuren, hoor. Ja. Dat kan niet anders. Want mensen houden die niet al te lang vol. En ja, op een gegeven moment heb je er genoeg van. Ik merk ook, ja, wij spreken in de media, merk ik het ook al.
Ja.
Van, nou, kunnen we nou eens een keer over iets anders hebben dan Rusland. Oh, en Oekraïne. Ja, ik wou dat het waar was. Voor mij mag het vanmiddag afgelopen zijn.
Het tweede waar ik het met je over wil hebben, en dat is mooi ook van die rol van media, maar misschien beter nog sociale media. Je krijgt daar heel veel heftige reacties op, wil ik toch even benoemen. Want jij wil natuurlijk alles gewoon goed duiden.
Ja.
Wat doet dat met je en wat zegt dat sentiment ook?
Nou ja, wat er gebeurt is, als je het probeert te duiden en zegt van kijk, sancties hebben een beperkt effect. Je moet niet sancties bovenop elkaar stapelen terwijl je niet precies weet wat het effect is. Kijk uit met een no-fly zone. Dan wordt dat heel snel uitgelegd als, oh, die vent is voor Poetin. En hij steunt de Russen. En hij wordt door de Russen betaald. Ik heb de meest verschrikkelijke dingen over me heen gekregen. Ik bedoel, de mails die je krijgt, de tweets die je krijgt, daar lusten de honden geen brood van. Ik heb iedere keer de neiging om terug te mailen of te sms'en of te appen van bent u misschien al onder behandeling bij een psychiater?
Ja.
Want zo niet, dan zou ik dat maar eens heel erg snel doen.
Maar wat zegt die heftigheid jou? Want je duikt
ja,
al zo
het is
lang,
emotie, maar... een combinatie van emotie, maar ook gewoon op oprechte betrokkenheid. Dus het is niet allemaal negatief. Alleen het probleem is natuurlijk dat je daardoor ook een beweging kunt krijgen in de maatschappij, dat politici zich genoodzaakt voelen om iets te gaan doen. En dan heb je echt een probleem. Want iets doen in dit soort situaties is dramatisch. Dat pakt altijd dramatisch uit. Dat wordt gedacht, nou, dan toch maar een no-fly zone. Maar mensen realiseren zich niet dat je dan ook in Rusland moet gaan bombarderen. Nou, als je nou een zekere weg wil hebben naar een kernwapenoorlog, moet je dat vooral doen.
Ja.
En nu hebben we weer een of andere onzinnige discussie over een vredesmissie die daar zou moeten komen. En Polen wil dat. En nu schijnen de Amerikanen, lijkt het, die voelen er ook wat voor. Maar bedoel, dat zijn gewoon ongerichte ideeën. Wanneer moet zo'n missie er dan in? Nu? Er is gewoon een oorlog. Er is helemaal geen vrede. Dus er valt geen vrede te handhaven. Dus dat kan niet. Of willen we dan een deel van het land gaan bezetten? Nou ja, ik bedoel,
bij mensen speelt natuurlijk ook dat je dit gewoon niet wil accepteren.
Dat heb
dit,
ik ook.
Gebeurt. En dat heb jij natuurlijk
ook. Dat heb ik ook. Maar het punt is, er is geen knop die je nu om kan zetten waardoor het snel afgelopen is. En dat denken mensen. Want we zitten in een maatschappij waarin het gewoon allemaal instantbevrediging is. Als je wat te eten wil hebben, dan bel je en dan vind je het vervelend als een kwartier duurt.
Ja.
Dat is natuurlijk, dat kan hier niet. Dit duurt gewoon weken, misschien wel maanden voordat het eens een keer is gelopen. En wat mensen ook vergeten is dat we iedere keer een conflict indenderen op grond van emotie, op grond van een terechte humanitaire overweging dat er wat moet gaan gebeuren. Ik begrijp het ook allemaal wel.
Ja,
maar vervolgens raak je verzeild in Afghanistan, dat 20 jaar duurt en gewoon niks oplevert. Dan raken we verzeild in het Midden-Oosten, wat niks oplevert. Libië wordt gebombardeerd, wat niks oplevert. Ja, jongens, kijk hier nou een keer mee uit. En mogen Godver eens een keer leren van de fouten
van
die we in het geleden hebben gemaakt. En dit heeft niks te maken met...
Als je het over economie hebt, Rob, oorlogseconomie, die oorlogen die kosten giga veel geld.
Ja, nou, voor ons op dit ogenblik niet, want we zijn niet in oorlog. Dat moet ook... dat mag ook niet worden vergeten, want er wordt iedere keer geroepen, ja, nou, we moeten gaan onderhandelen. Wij zijn niet in oorlog. Zelensky en Poetin die moeten onderhandelen, niet wij.
Ja.
En nou, als je gewoon naar de cijfers kijkt, dan is het allemaal voor ons economisch vervelend. Maar dit overleven we wel, hoor.
Ja.
Realiseer je dat die economische omvang van Rusland kleiner dan Italië is? Ja. Ah, nou ja, is natuurlijk
we zijn natuurlijk omgekeerd wel zijn we afhankelijk van dat gas.
Ja, dat is natuurlijk een heel groot punt.
Dus dat is een heel cruciaal punt. Ik wil daar zo meteen wat meer de diepte... want deze week gaat het natuurlijk over oorlogseconomie... dus laten we het daar zo meteen even over hebben. Dan pakken we ook China bij de kop. En of die sancties nou al dan niet werken. Maar toch nog even ook dit uur gebruiken... om laatste belangrijk nieuws met jou... Nee, dus ik ga het een beetje met jou breder trekken dit uur. Die raketten die zijn afgevuurd.
Ja, dat zijn die persoonlijke raketten, die bedoel je. Ja. Dat lijkt wel of Oekraïne, en ik denk dat dat ook trouwens wel zo is... ook een soort testterrein is geworden voor dit soort nieuwe wapens. Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Dat zijn raketten die gaan een aantal malen sneller dan het geluid. Die worden door de radars niet gezien, omdat ze zo hard gaan. En bovendien, door de luchtdoelraketten kunnen ze niet uit worden gehaald. Ja, waarom doe je dit? Ik zie een hele hoop experts die natuurlijk niet zeggen... ons ontgaat de militaire noodzaak hiervan, want het is hartstikke duur... en dat kun je ook op andere manieren doen. Hebben ze helemaal gelijk in. Maar
wat zegt het jou dan?
Ja, mij zegt het dat dit ook een heel duidelijk signaal is naar het Westen. Als jullie doorgaan met het... met het leveren van wapens aan Oekraïne... dan zijn wij ook in staat om jullie wapenopslagplaatsen... in NAVO-gebied te gaan onschadelijk maken. Nou ja, als je dat gaat doen, dan betrek je natuurlijk de NAVO erbij. En dat kan ook een bewuste keus zijn. En dat doen we horizontale escalatie. Om de NAVO erbij te betrekken. Om
de situatie uiteindelijk in te trekken.
Ja, en om daardoor de situatie nog veel overzichtelijker te maken. En daar zou Poetin voordeel bij kunnen hebben. Dit is trouwens een precedent, hoor. Saddam Hussein in de jaren 90 heeft het ook gedaan... door raketten af te vuren op Israël. En hoopte op die manier Israël bij de oorlog te betrekken.
Want als je dan kijkt waar we nu staan in deze oorlog... Rusland-Oekraïne. Jij zegt altijd, je moet of een duidelijke winnaar hebben... of een padstelling.
Ja.
Zouden die raketten afvuren ook iets te maken kunnen hebben... om een winnaar... af te dwingen in dit hele verhaal?
Ja, dat kan. Dus als hij echt in het nauw zit... hij kan dus twee dingen doen bij een padstelling... en die is er absoluut nu. Ik bedoel, daar zijn alle deskundigen het wel over eens. Dan kan je twee dingen doen. Je kunt of zeggen van, oké, we komen tot een vredesakkoord. Mm-hmm. Dat is normaal. Dat gebeurt eigenlijk altijd bij een padstelling. Dat kan even duren, maar uiteindelijk gebeurt dat dan wel. Of je kunt zeggen, maar ik pik het niet en ik ga escaleren. En ik ga nog één poging wagen om Zelensky tot capitulatie te dwingen. Of om de zaak nog complexer te maken. Nou, dat kan een aanval op NAVO-gebied betekenen. Of het kan het laten exploderen van een kernwapen zijn. Om duidelijk te maken van, jongens, en nu is het echt afgelopen. Want als jullie doorgaan, dan is het echt mee. Dus dan laat ik me ergens opvallen.
En hoe serieus moeten we met dit laatste... dat was even een beetje wat meer op de achtergrond... maar die kernwapens, hoe serieus moeten we daar...
Heel erg serieus. Ik denk dat er het meer dan 50-50 is dat gaat gebeuren. Het past echt gewoon ook in de dreigementen... die de afgelopen weken zijn geuit door Poetin. Maar realiseer je, ook dit heeft een precedent. In 1962 hebben we de Cuba-crisis gehad. Zonder daar diep op in te gaan, maar wat er toen gebeurde... is dat de wereld ook op de rand balanceerde van een kernwapenoorlog... tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Toen hebben de Russen ook gezegd... we gaan 3 kernwapens hoog in de lucht laten exploderen... als een demonstratie dat als we doorgaan dit het gevolg kan zijn... maar dan raken ze echt wat.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast vandaag is Rob de Wijk. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen... en oprichter van het HCSS, de Hague Center for Strategic Studies. Rob, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was hier bij ons Robert Serry te gast. Dat was bij mijn collega Paul van Liemt. En hij was de eerste Nederlandse ambassadeur in Kiev. Was topdiplomaat bij de VN. En hij had deze vraag voor jou.
Ik denk dat ik hem misschien zou willen vragen wat hij vindt van de volgende stelling. Dat de Oekraïnse onafhankelijkheid, die nu met heldenmoed verdedigd wordt door de Oekraïners zelf, dat die Oekraïnse onafhankelijkheid misschien wel het belangrijkste geopolitieke gevolg is geweest van de ineenstorting van de Sovjet-Unie.
Ja, ik denk dat hij wel gelijk heeft. Als hij het woord geopolitiek schrapt, dan ben ik het er volstrekt mee eens. Geopolitiek heeft gewoon te maken met het systeem van de internationale betrekkingen. En die verandert niet door deze inval in Oekraïne. Of Oekraïne zou in één klap geïncorporeerd moeten worden in Rusland. En dat gaat niet gebeuren. En als ik Poetin moet geloven, maar ja, die is ook niet in zijn eerste leugen gestikt. Dan is dat niet de bedoeling. Kan die trouwens ook niet doen. Maar ja, zeker. Ik bedoel, dit is nu inderdaad het directe gevolg van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. De onmacht om het Rusland in een nieuw veiligheidssysteem in Europa te trekken. En een leiding in Rusland die het maar niet kan verkroppen. Dat inderdaad, en dat was wel geopolitiek, de Sovjet-Unie is ingestort. En eigenlijk gewoon van zijn supermachtstatus is beroofd. Ja. Ik ben het hier mee eens.
En als we toch even iets breder trekken, geopolitiek gezien, en ook even jouw laatste boek daarbij benoemen, De Slag om Europa. Dat gaat, en dan komen we ook een beetje bij de andere spelers, hoe Rusland en China proberen om Europa uit elkaar te spelen. Als je dat relateert, en dan komen we vanzelf ook wel weer op de economie terecht, aan wat er op dit moment gebeurt. Plaatst de oorlog dat verhaal in een ander daglicht?
Volledig niet. Nee, het is echt gewoon, het past er zo perfect in. En als je het boek leest, dan vraag je eerder af waarom het niet eerder is gebeurd dan dat het nu pas gebeurt. Het past er helemaal in. En kijk, weet je, wat mensen gewoon ook maar willen vergeten is dat in 2014 de Krim is geannexeerd. Het is ook niet nieuw. Ook dit heeft een precedent. Alles heeft een precedent. En nu ook. Het geopolitieke zit hem erin. Als er bijvoorbeeld nu echt een conctie ontstaat tussen China en Rusland. En dat is een klein beetje gebeurd door aan het begin van de Olympische Spelen, toen Xi en Poetin een afspraak hebben gemaakt, waarbij ze eigenlijk hebben gezegd van: jij kan je gang gaan, Poetin, in Europa. En jij kan je gang gaan in Azië. En daarbij steunen we elkaar. Ja, weet je, dat is wel echt geopolitiek.
Maar als je dan dat even trekt in wat er nu uiteindelijk gebeurt. Kijk, China die stelt zich neutraal op. Er is natuurlijk ook een gesprek geweest, hè, met Biden en Xi Jinping. Nou, er is volgens mij weinig uitgekomen, hè?
Nou, dat weten we natuurlijk niet helemaal. Maar ik denk dat Biden in ieder geval duidelijk heeft gemaakt dat het niet verstandig is om volop Rusland te steunen. Want dan volgen er meer sancties. Daar is China ook niet bij gebaat. Maar er schijnt ook heel erg, en dat is ook geopolitiek, heel duidelijk gesproken te zijn over Taiwan. Waarbij Xi heeft gezegd tegen Biden: jullie sturen aan op de onafhankelijkheid van Taiwan, dat is voor onze brug te ver, dat willen we niet. En dat zal ook leiden tot strijd. Dus nou ja, weet je, ik bedoel, er is dus een directe connectie tussen Taiwan en Oekraïne. Dus als je het nou hebt over een derde wereldoorlog, daar hebben we het nog niet eens over gehad, dan zit er wel een, hoor.
Want zit er aan te komen dan?
Nou ja, kijk, als dit inderdaad zo doorgaat en de NAVO wordt erbij betrokken, en China denkt van: nou, de NAVO is zwak, want Amerika is afgeleid nu in Europa, dan is er een vrij grote kans dat ze nog een keer een poging gaan wagen om Taiwan in te pakken. Ja, dat is gewoon niet fijn, hoor, als je daaraan gaat denken. Dat is ook een hele belangrijke reden waarom dit conflict, afgezien van de humanitaire tragedie, als de sodemieter tot een eind moet komen. Want dit is veel te link.
Maar als jij dit zegt, hè, het is veel te link, moeten we dan niet toch juist harder optreden?
Ja, maar dan moet je daar wel de middelen voor hebben. Ik begrijp dat. Dat is natuurlijk ook waarom ik continu, ook op de sociale media, waar we het eerder over hadden, aan de schandpaal wordt genageld. Van iedereen roept van: we moeten harder ingrijpen. Maar de grote vraag is: waarmee dan? We hebben dus 30 jaar bezuiniging bij Defensie achter de rug. We grijpen keihard in met sancties die gewoon geen precedent is, maar we hebben geen krijgsmacht waarmee je een deuk in een bakje boter kan slaan.
Ja, dus we hebben niks om er tegenover te stellen.
Nee, en dat is geen Nederlands probleem. Maar de Duitse hoogste militair heeft ook al gezegd: ja, ik heb mijn krijgsmacht, daar kan ik niks mee. Ik kan mijn land niet verdedigen. Ja, weet je, dat is natuurlijk precies wat.
We hebben heel veel geld ingepompt, maar dat heb je ook niet.
Over 10, 15 jaar spreken we elkaar nog wel eens. Ja. Dan heb je dat misschien allemaal voor elkaar. Maar dit had natuurlijk al lang moeten gebeuren. Dat vindt ook iedereen. En die annexatie van de Krim, die had de wake-up call moeten zijn, niet dit.
Nou ja, en ook wel wat eerdere momenten. Jacob Scheffer, die heeft hier ook in deze uitzending benoemd dat hij echt al heel lang geleden dit verhaal
heeft
gelanceerd.
En ik ook. Ik riep het al in de jaren 90.
Ja.
Men is eigenlijk strategisch op vakantie gegaan. En men ontwaakt nu uit een soort lethargie. En men denkt, oh mijn god, waar zijn we in terecht gekomen? En we kunnen niks, behalve economische
sancties.
Dan
gaan we dus nu moord en brand schreeuwen van laten we even
en nou moeten we wat doen. Ja jongens, zo zit de wereld niet in elkaar. Dit is een zelfgecreëerd probleem.
Om toch even iets positiefs te pakken en het ook te relateren aan het thema van deze week, oorlogseconomie.
Ja.
Kan de economie een redding zijn uit deze crisis? Want je benoemde het al eventjes. China zit ook niet te wachten op nog meer sancties vanuit Amerika.
Je bedoelt, voor wie zou het een redding moeten zijn? Zou dat dan voor Rusland moeten zijn? Of zou dat voor ons een redding moeten zijn?
Voor ons, omdat je hint eigenlijk van we kunnen wel eens in een derde wereldoorlog terechtkomen. Uiteindelijk, China heeft zich tot nu toe heel neutraal opgesteld. Maar die zit natuurlijk ook in een lastig pakket, economisch gezien.
Ja, dat klopt, want de groei die loopt terug in China. Ik vind dat lastig te zeggen. Kijk, een stroming op mijn vakgebied, in mijn vakgebied, internationale betrekkingen, die zegt van als landen maar samenwerken, interdependent worden, afhankelijk van elkaar worden, dan gaan ze geen oorlog voeren. Nou, dat blijkt dus complete lariekoek te zijn. Dat is een theorie die op wensdenken is gebaseerd. Heb ik ook altijd gevonden dat het onzin was. Nou, dat blijkt nu wel. Dus ik zou niet durven zeggen dat landen niet in oorlog komen omdat ze hele hechte relaties hebben. Want we hebben een super geglobaliseerde wereld. Dat zal ook door deze oorlog niet veranderen. En dus dat betekent dat landen eigenlijk volgens die theorie een beetje rustig aan zouden doen. Maar ze komen rustig met elkaar in oorlog. Dus kennelijk zijn er...
Waarom is dat?
Nou, omdat er belangen zijn, dat kunnen ideologische belangen zijn, maar dat kunnen machtspolitieke belangen zijn, dat kunnen foutieve inschattingen zijn die gewoon veel belangrijker is dan de directe economische gewin.
Laten we zo meteen verder praten. Mijn gast vandaag is hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk. En je hint er al een beetje op. Je vindt dat we heel voorzichtig moeten zijn met al die sancties die we Rusland opleggen. Want het kan totaal averechts werken. Wil je weten hoe dat zit? Blijf dan vooral luisteren. Het tweede deel zo meteen van de Big Five. Tot zo.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken over de oorlogseconomie. Morgen dan ga ik spreken met econoom Han de Jong. En dan praten we over de economische gevolgen voor Nederland. Dus we proberen deze week elke dag een ander perspectief te pakken. Mijn gast vandaag is Rob de Wijk. Natuurlijk zeer bekend ook van de podcast Boekenstein en de Wijk op deze zender. Maar in dagelijks leven is hij natuurlijk hoogleraar internationale betrekkingen en oprichter van het HCSS, de Hague Center for Strategic Studies. Het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Of Poetin uiteindelijk de steun van oligarchen gaat verliezen. En waarom sancties helemaal niet zo effectief zijn. Want daar ben je kritisch over. We beginnen zo met die sancties. Maar toch nog even afronden in het gesprek waar we waren. Want we zaten eigenlijk op een dramatisch punt van het gesprek. In die zin dat jij eigenlijk zegt, een derde wereldoorlog is echt nog wel een serieuze optie. Terwijl je economisch ziet dat China... bijvoorbeeld, die natuurlijk ook een belangrijke partij is indirect in dit conflict, economisch gezien ontzettend afhankelijk van ons is. Ze hebben al problemen met die handelsoorlog, die natuurlijk de Trump bepaalde maatregelen toen heeft opgelegd. Corona, ze hebben echt heel veel problemen in eigen huis. En toch blijven ze zo neutraal. Wat zit daarachter? Het lijkt zo irrationeel.
Nou ja, kijk, de Chinezen hebben eigenlijk nooit zich bemoeid met conflictoplossing elders. Ze hebben wel bijdrage geleverd aan vredesoperaties, maar dan alleen als er een vredesakkoord was en verder niks meer, dat ze verder niks meer hoefden te doen. Wat ze dan wel gebruikten, is het de situatie om invloed te krijgen in dat soort landen. Dus die vredesoperaties gingen vaak gepaard met het aanleggen van bijvoorbeeld van wegen. Mm-hmm. Maar nooit echt vredes. Missies hebben ze gedaan in de zin van het afdwingen van akkoorden. Dat zit gewoon niet in de Chinese aard om dat te gaan doen. En ik denk dat ook gewoon niet gaat veranderen. Bovendien kan ik me voorstellen, als ze het wel zouden willen doen, dat je gewoon wacht op een moment dat je echt succes kan boeken. Dus dat er een signaal komt van Zelensky en Poetin. wij willen nu echt absoluut vrede hebben. Dat je dan samen gaat zitten en dan in een paar dagen de zaak rondmaakt. Dat kan ik me voorstellen. Want, maar Xi gaat echt niet voortmodderen in een eindeloos proces van vredesonderhandelingen. Dat doet hij gewoon niet.
Oké, hij doet dat niet om die reden. Dan gaan we even naar Poetin toe. En als we het dan ook even economisch trekken, economisch gezien, zij zijn niet zo belangrijk voor ons, maar andersom gezien zijn wij heel erg belangrijk.
Ja.
En waarom dan toch dit zo op de spits? Of de spits, ja, dat is dan alle statement natuurlijk.
Ja, nationalisme, het verlangen naar een restauratie van het geweldige Russische Rijk, of dat nou de vroege Sovjet-Unie is of iets anders. Het idee dat alles wat Russisch-talig is bij jou hoort, dat is kennelijk zo'n belangrijke ideologische drijfveer dat je dus bereid bent om dit soort dingen te doen. Op die manier denkt hij zijn naam in de geschiedenisboeken bij te kunnen schrijven. Maar ik vrees dat het heel anders wordt. Hij gaat nu de annalen in als een soort nieuwe Hitler. Als hij zo doorgaat. En dat is... Ja, ik denk dat hij dat ook niet wil.
Ja, want als we naar dat wensenlijstje kijken, het eisenlijstje wat hij heeft neergelegd bij de Turkse president Erdogan, dan zit ook die Russische taal daarin. Dat vindt hij dus blijkbaar heel belangrijk.
Staat ook in de grondwet. Staat in de grondwet dat die beschermd moeten worden.
Ja. Wat vind je van dat eisenlijstje? Is dat,
ik vind het op zich, weet je, kun je daar wel wat mee. Het is een redelijk beperkte lijst. Ik bedoel, ja, je zal me opgedragen krijgen. Ja. Maar bijvoorbeeld de erkenning dat de Donbass, dat hij onafhankelijk is, althans die twee republieken daarin. Ja, weet je, ik denk dat Zelensky dat gaat accepteren, want hij was het toch al kwijt. Hij zal ook accepteren dat het land neutraal gaat worden en geen NAVO-lid, heeft hij ook allemaal gezegd, dit soort dingen. Eigenlijk is dat al een done deal. Ik denk dat de grote vraag is, wat gaat er met de Krim gebeuren? En dat hangt af van wat er op de grond gaat gebeuren. Op het moment dat Rusland veel vorderingen heeft gemaakt, dan kunnen ze ook hogere eisen stellen in dat hele proces naar een vredesakkoord. En dan kunnen ze zeggen van, we willen tot een akkoord komen, maar de Krim is en blijft van ons. En dan is het zelf nog even de vraag of ze dan helemaal een landbrug doortrekken naar Rusland. En dat verklaart ook de strijd rond Mariupol. Nou ja, dan wordt straks de trotse eigenaar van een platgeschoten stad die ze helemaal moeten opbouwen. Ik bedoel, dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Maar ik denk dat ze dan ook daar nog een keer een overweging in willen hebben. Dan pakken ze dat hele onderste deel van Oekraïne. En daar zal dan de hele discussie wel over gaan van wat wil Zelensky dan toegeven? En voor Zelensky is het belangrijk dat hij zijn moment goed kiest. Want hij kan natuurlijk ook in een soort roesverkeer van het gaat hartstikke goed, we doen dit goed, totdat hij er op een gegeven moment achterkomt dat het helemaal niet meer zo goed
gaat.
Dus
zijn timing is ook heel belangrijk.
Zijn timing is cruciaal, want hij kan het nog steeds verliezen.
Ja.
Als de timing niet goed is.
Dus ook vanuit die optiek kan die Derde Wereldoorlog ook nog ineens dichterbij komen?
Nou ja, dat hangt er vanaf of de NAVO erbij wordt betrokken en wat aan de andere kant van de wereld China gaat doen met betrekking tot Taiwan.
Ja, als je dan even kijkt naar die irrationaliteit die eigenlijk erin zit, hè, in de houding van Poetin, als je het naar de economie vertaald, hè, want wij zijn gewoon, het Westen is heel erg belangrijk voor Poetin in dat opzicht. Kan gewoon China dat niet gewoon heel mooi overnemen, economisch gezien?
Dat hebben
ze het helemaal niet voelen. Dus dat het best wel niet irrationeel is.
Ja, maar dat gaat niet lukken. En er zijn verschillende redenen waarom dat niet kan. Hè. Er wordt ook heel snel gezegd, oh, als ze dan het gas niet kunnen verkopen, dan kunnen ze aan China verkopen. Ja. Dat is niet zo. Dat heeft een technische reden, bijvoorbeeld omdat pijpleidingen niet op elkaar kunnen worden aangesloten, omdat het niet makkelijk is om even gas, wat voor Europa bestemd is, naar China te verschepen. Bovendien, de prijs die Europa betaalt is marktconform. Chinezen betalen veel lage prijzen. We weten niet precies hoe het zit, maar het is echt substantieel lager. Dus als je wil verdienen, moet je aan Europa gaan verkopen. Een ander punt is, bijvoorbeeld, ze willen ook technologisch onafhankelijker worden. Het probleem is alleen, ze krijgen niet meer toegang tot geavanceerde chips. De Chinezen ook niet. Dus dan heb je dus twee landen die niet die toegang meer kunnen krijgen tot die geavanceerde chips. Dus dat kan helemaal niet technologisch onafhankelijker worden. Ze zijn bezig om zich af te schakelen van SWIFT. Dat is dat systeem om internationale transacties te kunnen doen. Ze hebben zich nu aangesloten bij het Chinese systeem. Beide willen eigenlijk af van SWIFT. Maar ja, daarmee krijgen ze dus ook geen toegang meer tot de dollar. als betalingsmiddel. Dat wordt nu ook geblokkeerd. Nou ja, weet je, zo
dus
blijf
ze voelen
je bezig.
Uiteindelijk wel die harde sancties die wij dus hebben afgekondigd.
Oh nee, ze voelen dat gigantisch. Ik heb al eerder gezegd, 10% van het BBP gaat er waarschijnlijk sowieso af. Maar ze hebben ook een geweldig probleem, omdat de helft van hun buitenlandse reserves geconfiskeerd is. Ze hadden $650 miljard her en der staan, waarvan de helft in het buitenland. En dat is nu gewoon, bevroren. Mm-hmm. Dus dat is echt een groot probleem. Dat wil niet zeggen, en dat denken we iedere keer maar, dat dan die sancties ook morgen een effect hebben. Dat is gewoon niet zo. Dat kost gewoon weken, zo niet maanden, voordat je echt door je binnenlandse reserves heen bent, voordat het echt begint te bijten. Dat duurt wel even. Dus hij kan het nog wel een tijdje uitzingen, hoor.
Het duurt even, en tegelijkertijd zeg je ook, het kan ons juist de verkeerde kant op duwen.
Dat, ja, als je dus niet, en dat is, daar is veel historisch onderzoek naar gedaan, als je geen duidelijke doelstellingen hebt voor sancties. Heb jij enig idee wat de doelstellingen van de sancties zijn? Ja, ik moet natuurlijk jou niet vragen. Maar...
Nee, ja, ik zit niet aan die tafel. Maar ik hoop dat de gedachte, of tenminste, dat is wat ik ervan meekrijg, dat wij uiteindelijk iets kunnen afdwingen dat die oorlog stopt. Maar ik hoor
gebeuren. Ik heb goed gekeken naar wat die sancties nou eigenlijk beogen. Nou, dat is bijna nergens. Ik heb al 10 verschillende redenen gezien. En dus dat werkt dus niet. Dus je moet heel duidelijk maken van, dit zijn de eisen die wij hebben.
Ze vindt dat we de communicatie niet goed hebben.
Nou, je moet wel met één mond praten. Dus al die staatshoofden en regeringsleiders binnen NAVO, en dan ook nog een keer tussen Europa en Amerika, die verschillen met betrekking tot hun doelstellingen. Zeg maar, een sanctie opleggen als straf gaat nooit werken. Dat heeft nooit gewerkt in de geschiedenis. En een algemene doelstelling als stop de oorlog, dat gaat ook niet werken. Je moet het echt bijvoorbeeld richten op een vredesproces. Dat je zegt van, wij willen nu dat binnen 2 maanden een vredesakkoord er ligt. Zo niet, dan komen er meer sancties. Maar we buitelen nu met sancties over elkaar heen. En dat gaat historisch gezien niet werken. Maar wel als je zegt van, dit is een concrete doelstelling. Ja. Over 2 maanden willen we dat er een akkoord ligt.
En dan zou je denken, dit zouden we moeten weten. Want in Irak is het hetzelfde gebeurd.
Maar we maken iedere keer dezelfde fouten. Ja. Ik heb in het vorige half uur ook een paar keer gezegd, er is een precedent van. Hier zijn honderden precedenten van. Dus dat heeft te maken met generatiewisselingen. Dat heeft te maken met politici die hier nooit mee te maken hebben gekregen en nu ineens een grote internationale crisis moeten beheersen. Het heeft mee te maken dat veel van het onderzoek wat gedaan wordt gewoon blijft hangen tussen de wetenschappers en zijn weg niet vindt in de beleidskanalen. Mensen maken gewoon iedere keer dezelfde fouten. Ja. Want alles wat nu gebeurt daarvoor is gewaarschuwd, inclusief de grote afhankelijkheid van de gas van het gas van Rusland. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook gewoon achtelijk wat we hebben gedaan. Je had het zo moeten regelen. En ook, ja, mijn instituut heeft dat ook gezegd. Van, haal nou niet meer gas uit Rusland. Dat je te afhankelijk maakt, zodat je zelf de gaskaan kunt dichtdraaien. En dat je dat kleine beetje wat er dan nog komt kunt compenseren. Nou, dat is gewoon niet gebeurd. Hadden we dat gedaan, hadden we gewoon deze shit niet gehad.
Ja. Dan is uiteindelijk van, hoe doe je het dan wel op de goede manier? Zeg, je moet duidelijker communiceren. Ja.
Want dan kun je namelijk ook zeggen van, als je dat duidelijk communiceert, als je dat niet doet, dan draaien we de gaskraan dicht. Mm-hmm. Maar dat kan niet meer, want die optie hebben we namelijk zelf uit handen geslagen. En het is buitengewoon belangrijk, en dat is ook contra-intuïtief, je hebt prikkels nodig. Je hebt prikkels voor goed gedrag nodig. Dus je kunt
en wat
zeggen,
is dan een prikkel voor goed gedrag?
Over 2 maanden moet er een vredesakkoord liggen. Als je dat doet, bouwen we bijvoorbeeld het eerste sanctiepakket af.
Omdat jij zegt, uiteindelijk voelt Poetin dit echt wel, dat dit een probleem gaat worden.
Ja, maar
terwijl je ook zegt, hij is irrationeel en alles gaat over zijn ideologie.
Ja, prikkels blijken nog veel belangrijker te zijn dan straffen.
Okay.
In dit soort situaties.
En misschien en dat ook is wel richting het volk. Hè? Want daar wil je natuurlijk uiteindelijk de opstand krijgen. Laten we daar
ja, maar dat gebeurt helemaal nooit.
Okay. Dat is een mooie trigger voor ons gesprek straks. Maar ik ga even schakelen naar de studio in Amsterdam. Want ik zit in Den Haag.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlogseconomie. Deze week pakken we elke keer een ander perspectief als het over die oorlogseconomie gaat. Later deze week zal ik bijvoorbeeld spreken met Annemarie van Gaal. En zij was 10 jaar lang een succesvol ondernemer in Rusland en heeft toen ook grote bankencrisis daar meegemaakt. Dus heel interessant hoe zij ook daarover kan vertellen hoe dit uiteindelijk in Rusland aankomt. Mijn gast vandaag is Rob de Wijk. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen en oprichter van het HCSS, de Hague Center for Strategic Studies. Wij praten net over die sancties, Rob, waarvan je zegt, daar moet je uiterst voorzichtig mee zijn. Nou, bereidt de Europese Unie een nieuwe ronde aan sancties tegen Rusland voor vanwege de invasie in Oekraïne. Dat heeft persbureau Reuters weer gemeld op basis van anonieme bronnen. EU-ministers komen ook vandaag bijeen en bespreken volgens Reuters mogelijke verbod op de import van Russische olie. Wat denk je als je dat allemaal zo hoort?
Ja, ik ben niet tegen die sancties, hè. Hoe harder de druk je nu zet op Poetin, hoe beter het is. Maar denk niet dat je daarmee morgen een succes boekt. En bovendien, wat ontbreekt, zijn hele heldere doelstellingen. Ik heb het al gezegd.
Ja.
En een strategie om inderdaad Poetin te verlokken en te drukken tegelijkertijd. Het is push and pull. Om zich inderdaad te conformeren aan die heldere doelstellingen. Nou, zolang dat ontbreekt, ja, weet je, dan is het onduidelijk wat voor effecten die sancties hebben.
Ja. En dan kom ik toch even bij wat we net al een beetje teasten. De volksopstand die je natuurlijk probeert wel uit te lokken, ja, met dit soort sancties. Is dat dan geen goede strategie?
Nee, gaat nooit lukken. Het is nog nooit gelukt. En dat hebben we ook gezien in de jaren 90 met Saddam Hussein in Irak. De halvering van het BBP. Hè? Ik bedoel, over sancties die bijten. Mm-hmm. Dat hebben we toen gezien. Hè? Gewoon de helft van de welvaart ging weg uit dat land. Nou, de bevolking bleef gewoon achter Saddam Hussein staan. En je ziet nu ook dat, als je de polls moet geloven, dat de support voor Poetin niet significant gedaald is. En dat is logisch. Want wij zijn de vijand van buiten. En niks verenigt beter achter een leider dan een vijand van buiten.
Maar al die oligarchen dan, die nu een beetje in de problemen komen?
Nee hoor. Ik bedoel, stel je hebt 10 miljard op de bank en je verliest er 8 van. Nou, ik denk dat jij en ik er nog steeds redelijk van kunnen leven.
Ja. Zeker. En
het is vervelend.
En ze hebben natuurlijk ook hele slimme constructies bedacht. Want het is wel heel stoer van ons dat wij dan met die sancties komen.
Ook hier
doen het over naar hun vrouw. En,
ja, en, ook hier zeg ik weer van, je moet het doen. Het is onacceptabel dat dit gewoon door blijft gaan. Pak ze. Het is een kleptocratie. Dus rond Poetin zitten allemaal van dit soort oligarchen. En die zijn allemaal van elkaar afhankelijk. Ik geef een voorbeeld. Ivanov, belangrijkste adviseur, hoofd van de presidentiële administratie, nog steeds een van de belangrijkste adviseurs, ex-KGB. Dat is nu er ook zo eentje. Zijn zoon, die zit in het boord van Gazprom en die is de baas van de grootste staatsdiamantenmijn. Dat zie je ook met Patrushev. Idem dito, dat is denk ik de belangrijkste man na Poetin, hoofd van de Veiligheidsraad. Maar zijn zoon zit ook in de boord van Gazprom. Het is echt een kleptocratie, dus een kleine kriek rond Poetin. Ik vind inderdaad dat je die keihard moet aanpakken, maar ik denk niet dat het heel veel effect heeft.
Ja. En als je dan even kijkt hoe dat in Nederland gaat, er is 80 miljard aan Russisch vermogen in Nederland geparkeerd, maar van 45 miljard van mensen op organisaties op de sanctielijst. Maar ook wij hier in Nederland zitten een beetje te worstelen, al die banken, om dat een beetje goed te
zetten. Het is misschien ook wel handig dat je dat juridisch een beetje waterdicht doet. Want anders krijgen we dat glazen weer. Dan zit je te confisceren. En dan vervolgens breekt de pleuris uit, ook hier in het parlement. Maar dat had helemaal niet gemogen. En we zitten zelf ook de rechtsorde te schenden. Ja, dus nee, jongens, doe dit wel een beetje voorzichtig. Maar het grote probleem in Nederland is natuurlijk dat iedereen feilloos, zoals gebruikelijk, langs elkaar heen werkt. Er zijn 5 of 10 organisaties betrokken bij dit soort operaties tegen die oligarchen. En om dat geld te confisceren of te bevriezen, moet je eigenlijk zeggen. Ja, weet je, dat gaat natuurlijk ook niet werken. Dus de Nederlandse politieke structuur werkt niet mee.
Dit werkt allemaal niet. En die volksopstand uitlokken, dat
gaat
werkt
ook
dus
niet.
Ook niet op die manier. En toch vond ik een heel boeiend artikel van jou in Trouw, volgens mij, is de McDonald's.
Nou ja, ik denk dat ze hebben de McDonald's, die trekt zich terug. Kentucky Fried Chicken, idem dito. Als straatbeeld ineens gaat veranderen, dat is wel heel vervelend. En dat heeft een enorme symbolische waarde. Want zij weten ook, ja, dat zijn bedrijven die niet aan, aan de touwtjes hangen van de overheden. Dus die doen het uit vrije wil. En die protesteren. En, ja. En dan zie je dat er een discussie ontstaat van waarom zijn die bedrijven weggegaan. Dan is er altijd wel iemand die weet hoe dat is gekomen. Dat zou wel eens een keer een effect kunnen hebben.
Want jij bent erbij geweest, ja, begreep ik uit jouw stuk, toen de McDonald's geopend in Moskou
werd. Ja, 30 jaar geleden, ja.
Ja?
Ja, dat was heel bijzonder. En kijk, het straatbeeld begon helemaal wat te veranderen na het einde van de Koude Oorlog in dat soort landen. Eigenlijk het hele Warschau-pact. Want er waren natuurlijk één grote grijze bende en er werd niet geschilderd. En het was gewoon al naargeestig, met ook van die naargeestige auto's. En binnen korte tijd fleurde dat straatbeeld op door billboards. En door westerse bedrijven die zich later begonnen te vestigen met kleurige reclames en kleurige uithangborden. En als dat weer gaat veranderen, dan heb je wel echt een probleem hoor in Rusland.
En het is dan niet alleen natuurlijk McDonald's. Is IKEA bijvoorbeeld vergelijkbaar?
Ja, absoluut. Oh, zeker. Ja, want we weten ook dat voordat die bedrijven sloten, hordes Russen probeerden om nog net wat te kopen. Ja, absoluut.
En dat is dan toch wel mooi als je het hebt over oorlogseconomie. Dat uiteindelijk misschien de zakelijke wereld veel meer invloed heeft dan al die politieke
leiders. Ja, ik denk op korte termijn wel, ja. Ik denk als een signaalwerking zal de gewone Rus niet begrijpen wat de impact is van het bevriezen van de tegoeden van de Centrale Bank van Rusland en welke gevolgen dat heeft voor de roebel. Ook al daalt die roebel in waarde en jaagt de inflatie op. Maar dit wel.
Hij komt niet aan de McDonald's, komt niet aan de IKEA.
Maar dit zie je direct, ja.
Interessant.
Ja.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag en die je hebt zelf een mooie beantwoord. Maar die vraag gaat natuurlijk door. Morgen dan praat ik met econoom Han de Jong. Wat zou je hem willen vragen?
Nou ja, ik zou Han graag willen vragen hoe die denkt over Rusland in een geglobaliseerde wereld. Hè. Dus Rusland die heeft te kennen gegeven, eigenlijk al lang hoor, maar dat gaat nu alleen maar erger worden, minder afhankelijk te willen worden van het Westen. Meer nadruk op eigen technologie. Grotere graanproducent, uit Zwift. Ja, kan dat eigenlijk wel in een geglobaliseerde wereld? En denkt hij dan dat als er een goede relatie komt met China op dit gebied, dat dat dan in één klap geregeld kan worden? Of kunnen Rusland en China samen zich ook niet onttrekken uit die geglobaliseerde wereld?
Heel
ik vraag het mezelf
vraag.
Ook af, hoor.
Ja, maar ik begrijp een beetje uit wat jij zegt dat jij daar niet echt in gelooft. Dat zij dat stand-alone
ik denk het
kunnen
niet.
Doen.
Nee, ik denk het niet, maar ik ben heel benieuwd wat Han ervan vindt.
Uiteindelijk moeten wij ook onze knopen hier in Nederland gaan tellen. Ook als het gaat over het gas. Want dat is dan de economische afhankelijkheid die wij toch hebben. Die is flink. We hebben dat niet goed voorbereid. Wat zou jouw advies zijn aan onze Nederlandse leiders?
Ja, te laat. Je moet nu aan onorthodoxe maatregelen gaan denken. Ja, en ik vrees inderdaad dat de gaskraan in Groningen gewoon weer open gaat. Dat we de kleine velden die we eigenlijk hebben opgegeven, althans niet nieuw wilden gaan ontginnen, bijvoorbeeld in de Noordzee, dat die toch ontgonnen worden. Want je zult iets moeten hebben als overbrugging naar een groene wereld. En je weet je, ook Nederland, maar ook Duitsland hebben gas nooit als geopolitiek instrument willen zien. En dat is het gewoon 100%. Dat is een soort blinde vlek die we hier hebben. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Frankrijk heeft dat minder trouwens. Want daarom hebben ze ook zoveel kerncentrales. Maar het is een soort blinde vlek waarvan ik me altijd heb afgevraagd van hoe komt die er toch?
Ja.
En kun je niet gewoon eens een beetje nadenken?
Het is altijd heel boeiend met jou, dus altijd jammer als we het weer moeten afsluiten. Maar gelukkig ben je veel op de zender te horen. Dank Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen en oprichter van HCSS. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live. Zometeen Iwan Verrips, die ook weer een hele mooie BNR breekt heeft vandaag, die voortborduurt op het thema wat wij ook net hebben besproken. En intussen wens ik je een mooie dag.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.